zelf ook. Geweldig. Goedemorgen, broers en zussen. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Gisteren kwam ik erachter dat ik voor de boodschap van vanochtend wel een heel oude preek van staal heb gehaald. Ja, ik zag dat ik de eerste digitale versie in 1992 had gemaakt. En nadien heb ik hem nog een paar keer gebruikt, maar de laatste keer was alweer in 2006. En dat is inmiddels ook alweer 18 jaar geleden. Nou, vorig jaar heb ik het stof er eigenlijk al afgehaald toen deze boodschap weer opnieuw te binnen schoot. Voor een spreekbeurt elders in het land. Omdat, naar mijn idee, deze boodschap weliswaar altijd actueel is. Maar in de laatste tijd denk ik meer dan ooit. Want ik geloof dat we met steeds meer zekerheid kunnen zeggen dat we leven in de eindtijd.
Amen.
En dat wordt weliswaar door de eeuwen heen al gezegd. En laten de eerste christenen trouwens ook in die verwachting leven dat de dag des Heren spoedig zou aanbreken. Maar de ontwikkelingen in de wereld die lijken zich in een steeds hoger tempo af te spelen. En die actuele boodschap, die heb ik gevonden in een oud-testamentisch boek, waarvan je misschien niet zou verwachten, maar dat is het boek Hooglied. Daarover en vanuit dat boek wil ik graag vanochtend spreken. Het boek Hooglied, wordt in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst het Lied der Liederen genoemd. Sir Hashirim, Lied der Liederen. Onze benaming Hooglied, dat hebben we te danken aan de kerkhervormer Maarten Luther. Hij noemde het Das Hohe Lied. En ik denk dat het een voortreffelijke benaming is, want dit schitterende stuk poëzie is hoog boven alle andere poëzie verheven. En bij het volk Israël werd dit hooglied elk jaar weer opnieuw voorgelezen op de achtste dag van het Pesachfeest. Om het liefdesverbond weer in herinnering te brengen dat God met het volk Israël in Egypte gesloten had. En ik denk dat je het gerust opmerkelijk mag noemen dat in de christelijke gemeente er eigenlijk nauwelijks over dit schitterende Bijbelboek wordt gesproken of gepreekt. Nu moet ik wel zeggen dat de verklaringen die men over dit boek geeft nogal uiteenlopen. Want welke verklaring moet je nu hanteren? Is het misschien daarom dat er zo weinig met dit prachtige boekje wordt gedaan? Of komt het misschien doordat in dit boek op onbevangen en poëtische wijze die uiterlijke schoonheid van de bruid wordt bezongen? Hetgeen wel een beetje botst met die vroeger zo sterk beleefde puriteinse opvatting dat je als christen vooral geen aandacht mag besteden aan het uiterlijke. Indachtig aan het Bijbelse woord, uw sieraad zij vooral innerlijk en niet uiterlijk. Toch? Hoe dan ook, ik kan mij in de meer dan 55 jaren dat ik in de Pinkster- en Evangelische beweging rondwandel slechts één preek herinneren vanuit het boek Hooglied. En dat was een preek van een zendeling uit Indonesië, broeder Karel Schubert. Dat is nou alweer zo'n 45 jaar geleden in de Pinkstergemeente Philadelphia in Arnhem dat hij sprak over die kleine vosjes die de wijngaard bederven in hoofdstuk 2 vers 15. En verder kan ik me geen enkele preek herinneren over Hooglied. Nou, vanochtend wil ik een poging ondernemen om dit prachtige Bijbelboek een beetje toegankelijker te maken voor u. En daarom wil ik eerst met u even het verhaal van Hooglied met u doornemen om dan te gaan en dan te kijken naar wat betekende dat, om dan te kijken naar de tekst van het gedeelte waar ik de boodschap voor vannacht het uithaal en dat ook te bespreken. En ik zie al mensen al aantekeningen maken, maar ik heb, ik heb een hele outline van de preek gemaakt, dus je mag rustig gaan luisteren en ik ook, die kun je rustig meenemen, maar concentreer je op het woord. Ja. Nou, in grote lijnen zijn er drie verschillende opvattingen over dit boek. En de eerste twee opvattingen, die zien in Salomo en de geliefde één en dezelfde figuur. Ik heb ontdekt dat zowel de vertalers van de Nieuwe Bijbelvertaling, als het NBG, als ook die van de Statenvertaling, ook deze gedachten zijn toegedaan. Dat is te zien aan de tussenkopjes tussen die diverse pericopen, zoals die in de vertalingen zijn opgenomen. Die pericoopopschriften, die behoren namelijk niet tot de tekst van de Bijbel zelf. Maar die zijn als hulpmiddel door de vertalers daaraan toegevoegd. Goed, in deze twee opvattingen is Salomo en de geliefde één en dezelfde figuur. De ene opvatting, die ziet daarbij dan de relatie tussen Salomo en de Sulamitische schoonheid als een zuiver aardse en vergankelijke liefde. En de andere opvatting, die geeft aan die verhouding, die liefdesverhouding, een uitsluitend geestelijke betekenis. Maar dan is er ook nog een derde opvatting, die mijzelf bij nadere bestudering bijzonder heeft aangesproken. Een opvatting die de Zwitserse bijbelleraar Ernst Eby weergeeft in zijn korte inleiding op de bijbelboeken en die onder andere gedeeld wordt door professor Godin. Hij ziet Salomo en de geliefde als twee verschillende personen. Een opvatting die naar mijn mening meer recht doet aan het historische perspectief van deze geschiedenis en die ook heel nauw aansluit bij de radicale bijbelse boodschap zoals die ook in andere bijbelboeken naar voren komt. En dat werd mij duidelijker naarmate ik ook andere vertalingen van dit schitterende werk ging lezen. Ik ontdekte namelijk ook de Petrus Canisius vertaling, die geheel andere tussenkopjes boven die pericopen had geplaatst, zodat je ook een heel ander licht kreeg op dit prachtige lied. En toen ik ook nog verschillende commentaren las over dit bijbelboek, waarbij het auteurschap van Salomo in twijfel werd getrokken, want dan klopte volgens deze lieden bepaalde passages niet meer, toen bestond er eigenlijk voor mij geen enkele twijfel meer, want ik zag de dingen namelijk wel precies op zijn plaats vallen. En nu zal ik zeker niet beweren dat mijn uitleg vanochtend de juiste is. Daarvoor is mijn theologische kennis ook te beperkt. Maar ik heb hierin wel heel duidelijk een actuele en duidelijke Bijbelse boodschap gevonden die ik graag met jullie wil delen. En voor mij is dan ook zonder twijfel Salomo de schrijver van dit boek. En dat staat er ook in hoofdstuk 1, vers 1. En wie anders dan Salomo zou zo goed in staat zijn geweest om deze fantastische liefdespoëzie te schrijven? Hij die zoveel gevoel had voor kunst en poëzie en zo groot inzicht ook in de menselijke natuur. In 1 Koningen 4, vers 32, daar lezen we dat Salomo wel meer dan 1000 liederen had geschreven. En zo beschrijft Salomo, koning Salomo, in de vertaling van Petrus Canisius hier de geschiedenis van Sulamit. Zoals die bruid in verschillende vertalingen wordt genoemd. Een geschiedenis die plaatsvindt in de mooiste tijd van Salomo's regering. We zien Sulamit als de verloofde van een herder in het noorden van Israël. En op een dag wordt ze door de leden van Salomo's hofhouding naar die harem gebracht. En Salomo doet dan van alles om haar liefde te winnen. Maar Sulamit is totaal niet onder de indruk van die pracht en praal van Salomo of van de gunsten van zijn kant. Want steeds als de koning haar het hof maakt, dan spreekt ze over haar geliefde de herder. En dikwijls ook raakt ze in vervoering. En dan spreekt ze in visioenen over haar geliefde. We kunnen dit Bijbelboek zien als een prachtige beurtzang. Maar dit prachtige kunstwerkje, dat kun je ook als een toneelstuk zien, als het ware. Een musical, net hoe je het wil zien. Onderverdeeld in drie bedrijven. En straks wil ik met jullie dat tekstgedeelte gaan lezen van het derde bedrijf, het laatste bedrijf. Maar voordat we dat derde bedrijf gaan zien, zullen we toch eerst iets moeten weten van die voorafgaande twee bedrijven. Nou, het eerste bedrijf, dat speelt zich af in het koninklijk paleis, waar Sulamit in Salomo's harem gevangen zit. Een koor van jonge meisjes bezingt de grootheid van de koning en die prijst de uitverkoren Sulamit gelukkig. En Sulamit vertelt aan die meisjes waar ze vandaan komt en bekent dat ze tekortgeschoten is in het verzorgen van haar eigen wijngaard. En dan verklaart ze dat ze met een herder verloofd is. En vervolgens ontstaat er een gesprek tussen Salomo en Sulamit. Salomo zoekt toenadering en op zijn pogingen haar voor zich te winnen reageert zij: maar mijn lief is mij een bundel mirre. Hij slaapt tussen mijn borsten. Mijn lief is mij een hennatros in de wijngaarden van Engedi. De eerste verlokkingen weet zij goed te weerstaan. En dan raakt zij in hoofdstuk 2 voor de eerste maal in vervoering. Sulamit ziet haar geliefde in een visioen. Ze ziet hem in de vroege morgen, als hij zich klaarmaakt voor de dag. En ze verklaart haar herder opnieuw haar liefde in vers 16. Mijn lief is van mij en ik ben van hem. Hij waait tussen de lelies. Het eerste bedrijf wordt dan afgesloten in hoofdstuk 3. Vers 1 tot en met 5, waar ze voor de tweede maal in vervoering raakt, als ze opnieuw een visioen heeft. Ze is op zoek naar haar geliefde in de avonduren. En het tweede bedrijf opent dan met de voorbereidingen die Salomo treft in hoofdstuk 3 vanaf vers 6 voor de aanstaande bruiloft. De koning heeft Sulamit bestemd voor de troon. Zij zal de eerste koningin van Israël worden. Eerste koningin in de zin van de voornaamste. Zoals je ook wel spreekt over de eerste minister of de premier, als je het hebt over de minister-president. Zo gaat Salomo immers veel vrouwen, maar Sulamit zou de belangrijkste worden. Althans, dat is zijn bedoeling. En Salomo die steekt zijn bewondering voor Sulamit dan ook niet onder stoelen of banken in het vierde hoofdstuk. En steeds sterker wordt die verzoeking en de verlokking voor Sulamit. Maar juist, als Salomo denkt Sulamit te kunnen overtuigen, raakt zij opnieuw in vervoering. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoor, mijn lief klopt aan. En vervolgens spreekt Sulamit over haar geliefde met de dochters van Jeruzalem, die niet kunnen begrijpen wat haar geliefde herder nu voor heeft op de koning. En Sulamit tracht een beschrijving te geven van haar geliefde, zodat ze hem voor haar kunnen gaan zoeken. En opnieuw verklaart ze hoofdstuk 6 vers 4. Mijn lief is van mij en ik ben van hem. Hij waait tussen de lelies. En dan in hoofdstuk 6 van vers 4 ontstaat er opnieuw het gesprek tussen Salomo en Sulamit. Salomo probeert haar met alle mogelijke middelen te winnen. De verzoeking wordt duidelijk sterker. Maar ze verwijt hem dat hij haar onverhoeds heeft meegenomen, terwijl zij in de notenhof gegaan was om de bloemen in het dal te aanschouwen. En er staat er, en eer ik het wist, het gaat mij op vorstelijke wagens meegenomen. Salomo, die wil haar met alle geweld naar zich toe halen en roept, wend u, wend u. Andere vertalingen spreken van, keer weder of kom terug. En ronduit schitterend vind ik de weergave van deze Petrus Canisius vertaling, hoofdstuk 7, vers 9 en 10. Als Sulamit namelijk doorgaat met haar schoonheid te bezingen. En hij vergelijkt in vers 9 haar mond met de edelste wijn. Dan onderbreekt Sulamit hem door te verklaren dat deze wijn rechtens naar haar beminde stroomt, maar afgeleefde lippen ontvlucht. Er is maar één die recht heeft op haar mond en dat is haar geliefde, de herder. En scherper had ze haar afwijzing niet kunnen formuleren toen ze daarin toevoegde dat deze mond afgeleefde lippen ontvlucht. Als dat niet slaat op de tientallen monden die Salomo's lippen hebben gekust, dan weet ik het niet meer. En resoluut vervolgt ze in vers 10 met nee, ik blijf van mijn beminde, maar zijn verlangen gaat uit naar mij. En dan komen we in het derde bedrijf. En dat wil ik samen met u gaan lezen in hoofdstuk 8, vers 5 tot en met vers 14. De vijfde dia. Ja, gaan we even doorklikken. Gewoon doorklikken, ja. Oh, dat is. Ja, gaat hij weer opnieuw. De vijfde dia.
Een
doorklikt, dan gaat hij gewoon verder. Per regel als het goed is.
Komt wat.
Ik heb voor u een outline van de preek. En niet alleen dat, ik heb ook de tekst van de hele Petrus Canisius vertaling. Die kun je momenteel kun je amper meer vinden. Op internet kun je het nog wel vinden, maar niet meer met die tussenkopjes. En ik heb het ontdekt toen ik zelf zo'n drie van die vier van die boeken had van de Nederlandse Bijbel in zes verschillende vertalingen. Dat was een boekenreeks. En daar stond die Petrus Canisius-vertaling in, met al die tussenkopjes daarbij. En ik vond het ontzettend mooi. Derde toneel, nee. Juist, ja. Dat is het. Ja, geweldig. Kijk eens aan. Het derde bedrijf. Je moet je voorstellen dat er een toneelstuk is, hè. En dan het derde bedrijf, hoofdstuk 8. Voor altijd verenigd. Ja. En dan zijn de vrienden in die beurt zang eigenlijk aan het woord. De vrienden, wie stijgt daarop uit de steppen, op haar beminde geluid? Dan is de bruidegom, die zegt, onder de appelboom heb ik uw liefde gewekt. Daar waar uw moeder u ontving, u baarde met smarten. Leg mij op uw hart als een zegel, om uw arm als een band. Want sterk als de dood is de liefde. Onverbiddelijk als het graf is haar gloed. Ze laait op als het flitsende vuur. Haar vlammen zijn vlammen van Yahweh. Naar de volgende dia. Watergolven missen de kracht om uw liefde te blussen. En stromen verzuigen haar niet. Al bood iemand ook al zijn schatten. Zelfs een paleis voor de liefde. Smadelijk wees men hem af. En dan de broeders van de bruid. We hadden een jeugdige zuster, nog zonder borsten. Wat moesten we met onze zuster doen, wanneer men haar vroeg? Was ze een muur, dan konden we er een zilveren borst weer op bouwen. Was ze een poort, we sloten haar af met een zederbalk. De zevende dia. Ja, ik was een muur. En torens waren mijn borsten. Juist daarom werd ik in zijn ogen een toegang van vrede. En dan weer de bruidegom. Salomon heeft een wijngaard in Baal-Hamon. Hij heeft hem onder de hoede van wachters gesteld. Elk moet voor zijn vruchten 1000 zilveren sikkels betalen. Mijn wijngaard is van mij alleen. En zijn vrucht is voor mij. Die 1000 Salomo gun ik u. En die wachters 200. En dan de achtste dia. O gij die in de lusthof toeft. De bruidegom nog aan het woord. De vrienden luisteren. Laat mij horen uw stem. Uw wensen vernemen. En dan de bruid. Snel mijn beminde. En doe zoals de gazel of het jong van het hert op de balsembergen. In het derde bedrijf. Daar triomfeert uiteindelijk de liefde. Hier zien we hoe Sulamit en haar geliefde herder elkaar ontmoeten. De liefde heeft gezegevierd. De liefde is sterker dan de dood. Een vlam van Yahweh. En dan spreken de broers van Sulamit over haar jongere zuster en drukken haar op het hart om trouw te zijn als ze eens in verzoeking mocht komen. En de bruidegom, de herder, die spreekt dan tot Salomo. Mijn wijngaard is van mij alleen. En zijn vrucht is van mij. Die 1000 Salomo, die gun ik u. En die wachters 200. En dan eindigt dat toneelstuk met het beeld waarmee sprookjes zo vaak worden afgesloten. En ze leefden nog lang en gelukkig. Ja, je ziet dat wel eens, hè. En aan het einde van de film, als de aftiteling begint, dan zie je zo'n gelukkig stel met elkaar wandelen. En ze lachen en ze roepen en huppelen over de bergen, zoals in The Sound of Music, weet je wel. En langzaam dan zoomt die camera dan uit. Nou, dat gebeurt hier eigenlijk ook. Je hoort ze nog roepen naar elkaar en dan is het verhaal uit. Maar, zoals ik al aan het begin zei, er is hier niet alleen sprake van een liefdesgeschiedenis met een historische achtergrond, maar hierin zit tevens een diepe geestelijke betekenis. En laat ik dan maar eerst even de hoofdpersonen in deze geschiedenis nemen. In de negende dia, de herder, de geliefde, dat is Yahweh zelf. De herder verschijnt aan Sulamit alleen in visioenen. En pas aan het eind laat hij zich zien om zijn geliefde te verlossen. De herder is degene waar David van zingt in Psalm 23. De Heer is mijn herder. De Heilige God. Het is de Heilige God die zich telkens weer aan de wereld openbaart. Totdat zij tenslotte voor een korte tijd als mens verschijnt in Jezus Christus. Deze herder die wijdt zijn kudde vanuit de hemel, hoog boven alle vuiligheid en beuzelpraat van deze wereld. En nu in onze tijd heeft dit liefdesverbond tussen Yahweh en zijn volk Israël zijn vervulling gevonden in de komst van Jezus naar onze wereld. En zijn offer aan het kruis heeft de weg vrijgemaakt voor een nieuw verbond. Het verbond namelijk met het Nieuw Testamentische verbondsvolk, de gemeente van Jezus Christus. eens niet zijn volk, nu behoren ook wij tot zijn volk. Laten we goed beseffen dat Israël zijn eerste liefde is. We zijn erbij ingeënt, zoals Paulus dat zo mooi beschreef in zijn brief aan de Romeinen. Christus is onze geliefde, onze goede herder, die zijn gemeente zo lief had, dat hij zichzelf weggaf voor haar. Hij is het die ons leven vervult. Hij is degene aan wie we al onze liefde en trouw geven. Heel de schoonheid en grootheid van Sulamit, die komt tot uiting in haar trouw tegenover haar geliefde, de herder. Zij moest een wijngaard verzorgen, maar heeft ze niet helemaal goed op gepast. In haar onvoorzichtigheid ging ze de weg op en kwam tussen de wagens en het soldatenvolk van Salomo terecht. En ze namen haar mee voor Salomo's harem en daar kwam ze pas goed tot bezinning en realiseerde zich in welk gevaar dat ze zich bevond. Alle eisen van koning Salomo en al zijn pogingen haar voor zich te winnen, die ketsten af op een krachtig verzet. Ze bleef elke situatie de baas en het geheim voor haar innerlijke kracht was die grote liefde voor haar herder. En deze Sulamit is het volk van God, lieve mensen. In het nieuwe verbond de gemeente van Jezus Christus. En Salomo die beschrijft een aantal eigenschappen van Sulamit. Ze is liefelijk, gracieus, verrukkelijk in haar schoonheid. Ze ziet er bijzonder aantrekkelijk uit, ook voor anderen. Ze is volkomen. Alles is schoon aan u, mijn liefste. Zonder enig gebrek zijt gij. En ze is zijn allerliefste bruid. Gij hebt me betoverd, zuster. Bruid, betoverd met één blik van uw ogen. Maar ze is ook krachtig. Weerbaar. In hoofdstuk 4, vers 4. Daar hanteert Salomo het beeld van de toren bij het beschrijven van die bekoorlijke bruid. Uw hals is aan de toren van David gebouwd met kantelen. Duizenden schilden hangen eraan. Louter rotassen van helden. En dan denken we aan die ranke reizige hals van de bruid. Waar die zingende Salomo naar op ziet. Maar dan ontdekken we de kantelen. Waar achter de strijdende manschappen zich kunnen verschansen. En we horen van een muur die uit duizend geduchte schilden bestaat. Een teken van weerbaarheid. Een demonstratie van verzet. En zo wordt het heel duidelijk, deze beschrijving die roept meer op dan schoonheid alleen. Het Hebreeuwse woord dat we op deze plaats tegenkomen, dat is Migdal. En dat is voortgekomen uit Godel, dat groot betekent. Een toren is zichtbaar geworden grootheid. Tastbaar grootte. Een toren is een verdedigingswerk, een teken van weerbaarheid. En daarom pochte Mesa, de koning van Moab, die zich dus los te maken van Joram, de koning van Israël op een gegeven moment. Ik heb Jericho gebouwd. De muren van de parken en de muren van het bolwerk. Ik heb zijn poorten gebouwd. En ik heb zijn torens gebouwd. En ik heb het koninklijke paleis gebouwd. Mesa, die stond op zijn zojuist gewonnen onafhankelijkheid. Hij zou die met hand en tand verdedigen. Wel nu, diezelfde gedachte. Die beluisteren ook in hoofdstuk 8 vers 9. Waar de broers over een jongere zuster zeggen. Is zij een muur? Dan bouwen wij er een trans van zilver op. Is er een poort? Dan versperren we die met zederbalken. Ze bedoelen daarmee te zeggen, als zij zich verweert, dan staan wij haar bij. En sluit ze zich af, dan kan ze op onze steun rekenen. En die bruid antwoordt, ik ben een muur. En torens zijn mijn borsten. Maar voor hem de herder, ben ik als één die zich vreedzaam overgeeft. Die toren is dus een beeld van haar onoverwinnelijkheid, haar trots, maar ook haar maagdelijkheid. In het brief van Paulus aan Efeziërs, daar vinden we het volmaakte voorbeeld van de gemeente. Eenmaal zal Christus zijn gemeente vanuit de wereld, die haar met allerlei verzoekingen en vervolging omringt, meenemen naar huis als zijn heerlijke bruid, zonder vlek of rimpel, heilig en onschuldig. En dan Salomo. Koning Salomo tenslotte is hier het beeld van het aardse koningschap over Israël. Gesteld tegenover de hemelse soevereiniteit van God, de Heere. Want God is de onzichtbare alleenheerser van het uitverkoren volk. Salomo is hier dus het symbool van de vorst van deze wereld. Van de aardse macht. En deze probeert met alle mogelijke middelen de gemeente van Jezus Christus te verleiden. En daarom staat de gemeente onophoudelijk op voet van oorlog met de vorst van deze wereld. Ze zal overwinnen als ze maar blijft opzien naar haar geliefde, Jezus Christus. En wat is dan de boodschap die uit deze geschiedenis naar voren komt? Naar mijn gevoel komt die naar voren in hoofdstuk 8, vers 6 en 7. Waar de bruidegom tegen haar bruid zegt, leg mij als een zegel aan uw hart. Als een zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde. Onverbiddelijk als het rijk van de doden, de hartstocht. Haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen. En rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smakelijk zou men hem afwijzen. Dat is de liefdesverklaring, lieve mensen, van God aan zijn volk. Dit liefdesverbond van God en zijn volk, tussen God en zijn gemeente, die kan ondanks alle pogingen van de verleider niet verbroken worden, zolang in Gods volk, zolang in de gemeente, de vlam van de liefde die de trouw opwekt, blijft branden. Halleluja. Amen. Dat is de boodschap van het Hooglied, lieve mensen. De vraag is nu alleen nog, wat doen we ermee? Kijk, in het Hooglied, daar staan bruid en bruidegom nog aan het begin van het huwelijk, zou ik zeggen. Dan is alles roze geur en maneschijn. Ja, dan is het vuur van de liefde nog wel aanwezig. Maar hoe staat het na al die jaren van samengaan? Is het een sleur geworden? In veel huwelijken is dat het geval. Daar is het vuur van de liefde allang gedoofd. Er zijn echtparen die alleen maar bij elkaar blijven. Omdat er kinderen zijn gekomen die zich niet willen aandoen om te gaan scheiden. Maar anders... Maar verschrikkelijk arm zijn deze mensen toch, maar vergis je niet. Ook onder christenen zijn er genoeg echtparen die, zoals men dat dan zegt, op elkaar zijn uitgekeken. Bij wie het vuur van de liefde allang is gedoofd. En alleen nog bij elkaar blijven, omdat het niet christelijk is om te scheiden, maar verder met elkaar leven als kat en hond. Wel nu, lieve mensen, soms ziet de gemeente van de Jezus Christus er ook zo uit. En ik wil dan niet direct zeggen dat het hier in de beeld ook zo in zo'n geval is. Maar ik denk dat ik er wel voor moet waarschuwen vanochtend. Bij veel christenen heeft die vurige liefde voor de herder in de loop der jaren plaatsgemaakt voor allerlei prachtige dingen die de aardse koning Salomo in al zijn rijkdom aanbiedt. En die de eenvoudige herder je zo gewoon niet kan en niet zal aanbieden. Lieve mensen, het is de boodschap die de gemeente van Efeze te verstaan werd gegeven in Openbaring 2, waar Jezus door de apostel Johannes heen spreekt, maar dit heb ik tegen u. Diezelfde gemeente van Efeze, u hebt de liefde van de Heer, uw eerste liefde opgegeven. Kom tot één keer en doe weer als vroeger. Laten we even terugkeren in onze gedachten naar onze bekering en die tijd die daar onmiddellijk op volgde. Toen we nog in vuur en vlam stonden, verliefd voor God. Hoe gingen we toen om met Jezus? Hoe gingen we toen om met onze tijd? Hoe gingen we om met onze omgeving? Moest niet iedereen dat weten, dat je Jezus had ontmoet? Had dat niet zo'n overweldigende indruk op je gemaakt, dat je erover moest spreken met iedereen in je omgeving? En zette je daarvoor ook niet alles opzij? Toen ik in 1974 verliefd raakte op Dini, mijn eerste vrouw, en ik vroeg haar of ze mijn meisje wilde zijn. Oh, wat een spanning. En ze daarop inging. Toen ging ik echt helemaal uit mijn dak. Ik nam er overal mee naartoe. Want iedereen moest toch zeker weten wat voor een geweldige meid ik verkering had. Helemaal te gek, man. Moet je toch eens zien wat een lieverd. Ja, zo ging dat. Je bent stapelverliefd en dan doe je zoiets. En toen ik na haar overlijden, na verloop van tijd, een nieuwe vrouw van God ontving, stond ik opnieuw in vuur en vlam. En was ik net zo stapelverliefd en deed ik net zo gek. Wel nu, die vlam van liefde moet blijven branden in onze eigen relatie. Maar zeker ook, ja juist in onze relatie met Jezus. Ook daarin heb ik eens teruggekeken. Hoe ging het toen om met Jezus? En ik zag een frappant verschil. Een uiterlijk verschil in de wijze waarop ik destijds met de Heer sprak. In die eerste tijd na mijn bekering. Als ik toen in gebed was, 15, 16 jaar, 17 jaar, dan was dat doorgaans geknield voor een stoel of voor mijn bed. En geleidelijk aan is dat knielen er helemaal afgegaan. En ik vroeg me af, is dat alleen een uiterlijk verschil of is dat ook iets innerlijks? Dat je niet meer daadwerkelijk knielt voor je heiland en verlosser. Is een knieën alleen maar een vorm, of is het meer dan dat? Of is de liefde voor Jezus zodanig bekoeld dat je het niet meer nodig vindt, ja, misschien wel overdreven vindt? Broer en zus, is de liefde van vlam van vurige liefde nog even helder brandend als in het begin? Zo niet, dan moeten we weer die eerste dingen doen, die eerste werken. En de bekende dingen die toen vanzelfsprekend waren. Tijd nemen om je te verdiepen in Gods woord. Om zijn stem daarin te kunnen verstaan. Tijd nemen om daarover met God te spreken. Om met hem te communiceren. Hoe belangrijk is dat? Het is van levensbelang voor elke relatie. En het is juist op dit punt dat zoveel huwelijken stuk lopen. Omdat de beide partners niet meer met elkaar communiceren. En ik gebruik erop zitten dat woord communiceren. Want dat gaat verder dan praten. Er wordt namelijk wel heel veel gepraat. Maar dikwijls is dat niet meer dan of een oeverloos gebabbel of een langs elkaar heen praten. Namelijk het verkondigen van de eigen mening. Communiceren is meer. Het bedoelt ook naar elkaar luisteren. In elkaar geïnteresseerd zijn. De ander willen begrijpen. Wat bedoelt hij of zij nou werkelijk? Dat is ook de hartekreet aan het eind van Hooglied in hoofdstuk 8 vers 13. Jij die in je hof verblijft, mijn vrienden zijn gespitst op je stem. Laat mij die horen. Of zoals de Petrus Canisius vertaling dat zo mooi zegt. O gij die in de lusthof toeft, de vrienden luisteren. Laat mij horen uw stem. Uw wensen vernemen. Willen we die vlam van vurige liefde opnieuw in ons leven brandend hebben, dan zullen we daar moeite voor moeten doen. We zullen opnieuw tijd moeten investeren in communicatie met onze geliefde herder. En dan zullen we heel snel tot ontdekking komen dat die vlam van vurige liefde weer oplaait en ons leven opnieuw verwarmt. Communicatie houdt die relatie levend. Het is als zuurstof voor het vuur. Is er geen zuurstof meer, dan verstikt het vuur. Als er geen communicatie meer is tussen Christus en zijn gemeente, dan verstikt die relatie. Dan sterft die relatie en gaat de gemeente dood. Derhalve, lieve mensen, gemeente van Jezus Christus, laat ons vanmorgen opnieuw door Jezus Christus in vuur en vlam zetten. En laat die vlam niet meer uitgaan. Tot op de dag dat Christus, onze herder, zijn toebereide volk, zijn bruidsgemeente, komt halen. Amen.
Amen.
Halleluja. Jezus. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat u ons uitnodigt om onze stem te laten klinken. Heer, om opnieuw, Heer, ons te laten aanwakkeren met uw liefde. Heer, vergeef ons, Heer, als we die vlammen hebben laten uitgaan, of althans op een klein pitje hebben laten branden, Heer. En wil opnieuw, Heer, een vlam laten worden, een vurige vlam, Heer. Heer, dat ons opnieuw weer kan verwarmen. Heer, dat het vuur in ons opnieuw tot ontbranding kan, Heer. Jezus. Dank u wel, Heer, voor uw genade. Dat we nog mogen leven in deze tijd waarin we dat vuur weer op mogen laten laaien. Heer, dank u wel voor uw genade. Voor uw liefde, voor uw trouw. Halleluja. U bent het die ons draagt. Amen.